Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik ben net eventjes een beetje down memory lane gegaan. Ik ben samen met twee goede vriendinnen van mij zijn we begonnen met het maken van een fotoboek met foto's van onze activiteiten samen, van onze vriendschap. We kennen elkaar namelijk dit jaar 20 jaar. Holy wow. we hebben nog geen foto volgens mij van 2005, maar in elk geval de oudste die tot nu toe in ons gezamenlijke mapje staat is volgens mij 2008. Dus we moeten nog even verder graven of we oudere foto's kunnen vinden. Maar in elk geval weten we dat we elkaar in 2005 hebben leren kennen. En toen ging ik dus in een mapje zoeken naar foto's en dingen. En ik kwam ook in een mapje met teksten terecht. En toen heb ik een tekstje gevonden waarin ik een soort speech hield voor een andere vriendin van mij. Later zijn we een soort van viertal geworden. En nu doen we eigenlijk vooral dingen met z'n vieren of soort van één op één. Of nou ja, goed, soms ook met drie nog als één iemand niet kan. Maar in elk geval, eigenlijk zijn we inmiddels een viertal en geen drietal meer. Maar ja, het lustrum is met dat drietal. Nou, hoe dan ook. Ik kwam een tekst tegen voor die vierde vriendin. En die is uit juli 2013. En daarin gebruik ik de frase, de tekst. Nu moet je het heft in eigen hand nemen. En je eigen keuzes gaan maken. Dit gaat over, dit is een soort van speech die we hadden. Dit is een vriendin van mij die wat langer heeft gedaan over middelbare schooltijd door allerlei complicaties. En we vierden dat zij haar diploma had gehaald. En ik heb toen vervolgens aan het slot van de tekst zeg ik, laten we het glas heffen, niet op je diploma, maar op de wereld die voor je open ligt. Laten we drinken op de toekomst en op het verdwalen. Het verdwalen noemde ik dan al eerder. Want alle studenten verdwalen na die stevige weg van de middelbare school achter zich te hebben gelaten. En dat is, hoe eng dat verdwalen ook klinkt, toch iets om op te klinken. Want welke kant je ook kiest, welke bocht je ook neemt, ik verzeker je, je hebt een mooie tijd voor je liggen. En dit vind ik heel grappig. Dit is dus uit juli 2013. En de eerste foto die ik zelf kon terugvinden waarop ik met tarotkaarten bezig ben, is oktober 2013. Dus het is ofwel vlak voordat ik denk dat dit ongeveer de tijd is waarin ik mijn eerste tarotset cadeau kreeg. Dat zou heel goed de zomer geweest kunnen zijn. Want ik weet nog dat ik het cadeau kreeg omdat ik iemand geholpen had met zijn scriptie. En scripties moeten meestal in de zomer af zijn. Ik weet niet of ik dat kan terugvinden ergens, wanneer dat precies geweest is. Maar hij heeft me toen, om te bedanken, zei hij, wat voor cadeau wil je? En toen zei ik, zoek een mooi tarotdeck voor me uit. Dat heeft hij met heel veel zorg gedaan. En hoe dan ook, dat is dus de start geweest van mijn tarotcarrière. Maar ik vind het dus zelf leuk dat het zinnetje, als je vaker de podcast luistert, dan heb je het me vaker horen zeggen. Het heft in eigen hand nemen is voor mij heel erg sterke symboliek verbonden met de aas van zwaarden. Met name, maar ook eigenlijk wel gewoon met hoe ik de tarot in het algemeen zie. Niet als een instrument waarmee je bekijkt hoe het nu eenmaal is in het leven, voor een deel ook. Maar juist ook om je te helpen je eigen keuzes te maken. Juist ook om je te helpen te voelen, wat is het nou wat jij wil in dit leven? Er kan een pad voor je uitgestippeld zijn, je ouders kunnen er iets van vinden, maar jij kiest uiteindelijk je eigen pad en je eigen richting. En ik vind het grappig dat die filosofie dus terugkomt in deze speech die ik geschreven had voor haar over. Hè? Het begin van het stukje is ook iets van, de afgelopen paar jaar heb jij een recht pad bewandeld. Eén lange geasfalteerde weg, een brandende zon op je hoofd, recht op dat diploma af. Er lag zo nu en dan een boom op je weg of er stond een koe, maar het eindpunt was helder en duidelijk. Dus het stukje van, en zo, nou goed, ik weet niet of het relevant is om het verder stukje voor te lezen. Nee, ik denk het niet. Maar het was heel erg geschreven vanuit, ik was toen dus al aan het studeren. Ik heb in 2011 eindexamen gedaan. Het was heel erg geschreven vanuit het idee van, tot aan het einde van je middelbare schooltijd ligt het een soort van vast wat je te doen hebt in het leven. Is misschien groot gezegd, maar tuurlijk, je hebt al
je eigen ambities en je eigen dingen. En je kunt al vakken kiezen en dat soort dingen. Maar dit is uitgestippeld. Tot je 18e ben je leerplichtig. En, of tot je 16e. Hoe dan ook. En dat is gewoon het pad. En daarna zijn er zo eindeloos veel studiekeuze opties. Maar daarbinnen ook, welke richting wil je kiezen? Mensen die stoppen met hun studie, toch iets anders gaan doen. Mensen die überhaupt een studie niet beginnen of niet afmaken en meteen gaan werken of een bedrijf beginnen. Of wat het dan ook is wat je gaat doen, het ligt behoorlijk open. En natuurlijk heb je met de basis die je vanuit de middelbare school hebt meegekregen, heb je al een bepaalde richting gekozen. Ik heb zelf cultuur en maatschappij gekozen als profiel. Voor de mensen die dat nieuwe systeem niet zo goed kennen. Dat is dus de alfa kant, zeg maar. En daarmee heb ik direct al studieopties uitgesloten. Ik weet nog dat mijn leraar natuurkunde teleurgesteld was dat ik geen natuurkunde wilde kiezen. Want ik had toen net een hoog cijfer gehad voor een proefwerk. En toen zei ik, ja maar meneer, dit was een proefwerk waar jullie ons hadden. Ik weet dat nog heel goed. Dit is een random anekdote, maar ik ga hem toch vertellen. Ik stond op het punt om een studiekeuze te maken. Mijn mentor was mijn natuurkundeleraar. En ik zei vol overtuiging, nou ik weet het, ik wil cultuur en maatschappij doen. En ik wil deze en deze extra vakken, alles helemaal cultuur. Ik deed geschiedenis, muziek als vak, Grieks en Latijn allebei. En in elk geval heel erg alfa. Duits heb ik gedaan, nou ja, maakt verder niet uit. En mijn natuurkundeleraar, ik zie het nog voor, hij leunde zo achterover. Hij zegt, wat? Je gaat geen natuurkunde kiezen? Maar dan kun je ook niet meer de beta-studies of zo doen. En ik zei, nee, maar ik weet al heel goed dat niet voor mij is. Dat ik dat niet wil doen. En hij, ja, maar dat hoge cijfer voor natuurkunde dan. En ik dacht echt, en ik heb het volgens mij niet hardop gezegd. Dat weet ik niet meer zeker. Maar ik dacht echt, ja, maar meneer, voor dat proefwerk mochten we een speakbriefje maken. Ik had toen al geleerd voor dat proefwerk. En een paar dagen voor het proefwerk, ik was namelijk zo'n studie dat op tijd begon met leren. Een paar dagen voor het proefwerk hadden de docenten besloten dat het niveau misschien toch wat moeilijk of wat hoog was. Dus ze hadden gezegd, je mag een speakbriefje maken ter grootte van je schoolpasje. Dus je mag een papiertje ter grootte van je schoolpasje voor en achterkant beschrijven. En dat mag je meenemen. En hoe klein je kunt schrijven moet je zelf weten. Daar mag je het mee doen. En ik had dus gewoon al die formules die je uiteindelijk uit je hoofd zou moeten weten of zo. En hoe, weet je, die ik dus nog niet echt uit mijn hoofd kende. Maar oké, die formules had ik heel netjes opgeschreven. En ik had in een heel klein handschrift heel veel dingen op dat speakbriefje staan. En ze hadden dat proefwerk volgens mij, ja, ik weet niet hoe ze op dit idee kwamen. Zeg maar didactisch gezien vond ik het een raar ontwerp van een proefwerk achteraf gezien. Ze hadden dus het proefwerk wel al gemaakt voordat ze hadden besloten dat er een speakbriefje mocht komen. Dus er stonden letterlijke vragen in, zo van vul deze formule aan. Toen dacht ik, ja, die formule staat natuurlijk op mijn speakbriefje. Dus ik was niet zo heel erg onder de indruk van zijn hoge ding van mij. Want ik dacht, ja, maar jullie hebben het proefwerk heel makkelijk gemaakt. Nou goed. In elk geval, natuurkunde tot op zekere hoogte in de onderbouw was prima voor mij. Maar op hoger niveau niet mijn ding, niet mijn manier van denken. Ook gewoon niet, weet je, ik kan wel dat soort concepten begrijpen en tot op zekere hoogte volgen. Maar ergens dwaalt mijn hoofd gewoon af, weet je, het is niet mijn ding. Maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Ik had het er dus over dat soort keuzes, als je jong bent, natuurlijk al een beetje richting beïnvloeden. Maar uiteindelijk, ik denk vanaf de volwassenheid, komt het moment waarop je echt een beetje dingen voor jezelf kunt gaan beslissen. Ja, zeker als je ook op een gegeven moment op kamers gaat of uit huis gaat en je eigen manier van leven mag gaan vinden. En ik zat een beetje precies in die fase toen ik deze tekst schreef voor die vriendin van mij. Waarin ik haar ook soort meegaf van ja, en nu, weet je, en nu ligt er de wereld ligt voor je open. Want zo voelde ik dat zelf ook. Ik was op mezelf gaan wonen. Ik heb toen ook nog een tijdje weer terug bij mijn ouders gewoond. En ik weet nog dat ik het lastig vond. Niet omdat ik mijn ouders lastig vond. Maar gewoon weer in dat ritme te zijn. In het thuisleven. Paste al niet meer bij mij of zo. Ik had na een aantal maanden in een tijdelijke uithuiswoonsituatie. Was ik weer terug en dacht ik, ja, maar dit is niet meer. Dit klopt niet meer. Was volgens mij ook ongeveer in 2013 dat ik uiteindelijk dat ik echt op kamers ging, zeg maar. En ja, daar, dus ik vind het zo grappig om dan nu terug te zien en ineens te herkennen, hey, daar kwam die filosofie al naar boven. En dus al vanaf het begin dat ik met tarot bezig was, stond ik een beetje zo in het leven. En dat was dus een levensfase waarin dat ook heel erg speelde. Welke levenskeuzes maak je? Wat ga je doen? Uiteindelijk was ik ook niet blij met de keuzes die ik toen gemaakt heb. Tenminste, achteraf gezien weer wel. Maar ik bedoel, ik heb na mijn studie, ik had mijn master Nederlands afgerond. Toen heb ik een half jaar een beetje andere dingen gedaan. Een beetje vrijwilligerswerk gedaan. Een beetje zoekende geweest. Van wat wil ik nou? En toen ben ik toch maar, en dat is wel echt hoe het gegaan is, toch maar de lerarenopleiding gaan doen. Omdat ik dacht, ja, weet je, dit heb ik nou eenmaal gestudeerd. Ik heb nou eenmaal Nederlands gestudeerd. Dan moet ik daar, denk ik, wat mee. Dan moet ik daar iets mee worden. Ik had niet een andere, ik heb wel naar andere banen zitten kijken, maar niet echt iets gevonden. Nou, dan word ik maar leraar, was een beetje het sentiment. En ik vond het wel leuk, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ik het helemaal, dat ik er heel erg tegenop zag. Maar het was wel, het was niet echt mijn droombaan. En ik vond het wel leuk. En ik vond lesgeven heel leuk. En lessen, vooral ook dingen zoals lessen bedenken, vond ik heel leuk. En dat is dus wat ik nog steeds ook doe als tarotdocent. Daar kan ik heel erg mijn creatieve ei in kwijt. In het bedenken van oefeningen die je kunt doen om de tarot op nieuwe manieren te bestuderen. Bepaalde onderwerpen uit te lichten vanuit een nieuwe hoek. Weet je, dat is echt helemaal mijn ding. En dat heb ik ook wel ontdekt tijdens die leraaropleiding en tijdens het leraar zijn. Dat is wat ik heel leuk vind. Maar er waren ook heel veel aspecten aan het lesgeven op een middelbare school specifiek die gewoon niet voor mij geschikt waren. Of in elk geval, ja, waar ik gewoon niet echt gelukkig van werd. En dus in die zin een soort keuze gemaakt waar ik een tijdje spijt van heb gehad. Van, hey, waarom ben ik iets gaan doen waar niet echt mijn hart lag? Maar aan de andere kant, ik wist toen niet waar mijn hart lag. En uiteindelijk heb ik dat wel gevonden. En heb ik nu heel veel baat bij deze didactische achtergrond in gewoon les kunnen geven over tarot. Omdat ik gewoon, ja, het lesgeven wel een soort van en in me heb en dus geleerd heb. Dus ja, anyway, ik ga een beetje van de hak op de tak vandaag. Ik wilde dus vooral, dit begon deze podcast met gewoon het inzicht voor mezelf van, hey, wat grappig, toen ik begon met kaarten leggen, dat was dus een moment in mijn leven waarin ik ervaarde van, hè, de wereld ligt open of er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe moet je als mens daarin keuzes maken? Holy, wat, weet je? Als je eenmaal een baan hebt en je bent er gelukkig in, dan wordt het weer rustiger. En dan heb je minder het gevoel van, oh, ik moet nu grote keuzes maken over mijn leven. Want die heb je dan al gemaakt. En dan kun je natuurlijk ook in een soort crisis terechtkomen. Dat was mijn burn-out. En toen ben ik dus gestopt met dat werk en iets anders gaan doen. Maar ik denk dat de tijd, zo net na de middelbare school, wel echt de tijd is waarin je, ja, ook heel erg bezig bent met jezelf ontdekken en dat soort dingen. En dat past dus heel goed bij hoe ik de tarot al vanaf het begin, ja, ben gaan gebruiken en heb leren gebruiken. En ja, ik vind het gewoon leuk om te zien dat dat een soort van hand in hand is gegaan met de levensfase waarin ik zat. En dat ik dat nu zo helder besef door deze tekst terug te zien. Nu moet je het heft in eigen hand nemen, stond er letterlijk in die speech voor haar. En je eigen keuzes maken en beginnen met wat voor sommigen de mooiste tijd van je leven genoemd wordt, je studententijd. Ik weet niet of ik mijn studententijd zou klassificeren als de mooiste tijd van mijn leven, maar het is een mooie tijd geweest en leerzame tijd en een periode van heel veel, ook ja, zelfontdekking of zo. Ik denk heel veel mensen zeggen, ja, in de puberteit ga je een soort van zelfonderzoek doen. Maar ik denk dat voor de meeste mensen toch wel een beetje net erna komt. Dat het dan pas allemaal gaat landen. Weet je, je puberteit kan zo turbulent zijn. Het kan zoveel wisselvalligheden hebben. Tuurlijk, je bent dan zoekende naar je identiteit. Maar het is niet alsof je op je 18e zo plop je identiteit is gevormd. Sterker nog, het is wel grappig, want dat beeld had ik denk ik vroeger wel. Zo van, als je volwassen bent, dan ben je een soort van af als mens. En er is een soort van achtergekomen dat absoluut niet het geval is. En dat het leven ook in mijn ogen,
het leven zoveel leuker is als je jezelf niet als af beschouwt. Als je kunt zeggen, ik ben een veranderend mens. Ik ben iedere dag anders. Ik mag mezelf iedere dag opnieuw uitvinden. En opnieuw ontdekken wat er nu bij mij past. Wie is ik? Ben jij, je wordt niet gedefinieerd door je karaktereigenschappen die je hebt uitgedokterd. Je kunt over jezelf zeggen, ik ben van mezelf nieuwsgierig. Of ik ben van mezelf verlegen. Of ik ben van mezelf... Maar dat hoef je niet iedere dag te zijn. Dat hoef je niet in iedere context te zijn. Je hoeft niet vast te houden aan het beeld dat je van jezelf hebt. En dat vind ik iets wat ook zo leuk is. Dat je met tarot kunt creëren van... Hey, ik wil ergens naartoe groeien. Ik zie mezelf als onzeker, maar zo wil ik niet meer zijn. En dat hoeft ook geen eigenschap te zijn die vastkleeft aan wie ik ben. Want wie ik in essentie ben, is een veel groter, niet in woorden te vatten, iets. Wij zijn niet een optelsom van karaktereigenschappen of talenten of welke carrière je hebt gemaakt. Dat ben jij allemaal niet. En op ieder moment in je leven kun je kiezen, nu wil ik hier naartoe groeien. Oh, nu heb ik hier zin in. Nu wil ik dit leren. Misschien is dat wel iets waar ik me wel... Dus als ik me op een manier soort van identificeer met bepaalde eigenschappen, dan is het leergierige aspect misschien wel iets waarvan ik zeg, dat is in essentie iets wat ik ben. En waarvan ik... De dingen waarvan je je niet zo goed kunt voorstellen dat iemand het niet zou zijn, zijn denk ik de dingen die jou definiëren. Dus ik kan me heel slecht voorstellen, ik kan me niet indenken hoe het is om iemand te zijn die tevreden is met... één vast zelfbeeld en daar en dat voor altijd hebben. Dus dat is misschien een aspect waarvan je zou zeggen, dat zit in mijn ziel of zo. Het stukje van leergierig en willen veranderen. Maar ik bedoel, dat is ook weer niet wat mij uniek maakt of zo. Want dat is weer wat heel veel mensen, denk ik, hebben. En als je een trouwe podcastluisteraar bent, dan denk ik dat je je misschien ook wel op die manier identificeert. Als een leergierig iemand. Als een filosofisch iemand. Zo identificeer ik me ook wel. En dat zijn een soort kerndingen die ik ook wil blijven. Maar er zijn ook dingen die ik niet altijd al in me heb gehad. Of niet altijd al, misschien wel altijd al in me heb gehad. Maar niet altijd naar buiten heb gebracht. Of niet altijd aandacht heb gegeven. Ik denk dat bijvoorbeeld, ik denk, ja, kan ik een voorbeeld noemen? Ja, het... even denken hoor. Het meer... Ik wilde gaan zeggen het meer naar buiten treden met mijn eigen filosofie. Maar dat zit nog wel heel dicht tegen dat stukje filosofisch aan. Even denken, is er iets anders waarvan ik zeg, dit heb ik pas later in mijn leven ontdekt? Of is dat een goed voorbeeld? Ik moet nu denken aan dansen. Dansen is voor mij een heel belangrijke activiteit. Die vroeger, ik heb dat altijd leuk gevonden. Dus het is niet iets wat... Ik was toen ik 4 jaar was, zat ik op balletles. En toen ik 12 was, deed ik jazzballet, geloof ik. En later met moderne dans gaan doen. En nu doe ik dan ecstatic dance en Lindy Hop. Dus dansen is wel een thema dat door mijn hele leven zit. Maar de manier waarop ik dansen nu beleef, is een stuk spiritueler geworden. En de manier waarop ik mijn eigen lichaam ervaar, is een stuk bewuster geworden. Ik voelde mezelf vroeger, dat heb ik ook opgeschreven in mijn notitieboekjes. Ik weet dat nog goed. Ik had daar een gesprek over met een goede vriend van mij ook een aantal jaar geleden, wat me ook heel erg is bijgebleven. In die periode van burn-out, dat ik zei, ja, ik zie mezelf gewoon als een hoofd met een lichaam. Als hersenen met een lichaam. Weet je, dit lichaam van mij als alleen maar datgene wat ik nou eenmaal nodig heb om in de wereld te zijn. En niet als een soort belangrijk onderdeel van wie ik ben. En dat ben ik echt anders gaan zien. Ik ben veel meer mijn lichaam gaan integreren in mijn spiritualiteit. En dat is een reis die zich nog steeds voortzet. En waar ik nog steeds soms, denk ik, zoekende ben. Van en hoe, want omdat mijn hoofd dat allemaal wil begrijpen en wil analyseren. En daarover wil filosoferen. En dat is oké. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld je emoties zien als lichamelijke signalen van hoe het met je gaat. Of pijn of vermoeidheid als een signaal voor wat heb ik op dit moment nodig. En ik is dan alles. Is niet alleen maar wat ik denk, maar ik is ook mijn lijf. Is ook mijn hoe ik in mijn vel zit. Hoe ik in mijn vel zit. Ja, nou weet je...
Dit is... ik ben heel even totaal kwijt waar het over ging. Ja, dus... Grappig, ik ben van een... Ik had gewoon die tekst gelezen net. En ik dacht, oh, ik neem even een podcast op. En ik ben 20 minuten verder en ik heb allerlei filosofische dingen gezegd. sorry als dat ineens hard in je oortjes kwam, die lach. Waar was ik? Ja, dus dus dit ging over wie ben ik nou eigenlijk. Maar de realisatie van ik is niet een persoon. Want dat is wel, ik denk ook dat dat wel een stukje in mijn opvoeding gezeten heeft. En ook in de filosofie zoals we dat leerden op de middelbare school. En met filosofie bedoel ik eigenlijk eerder de lessen levensbeschouwing. Niet zozeer de lessen filosofie. Maar in de lessen levensbeschouwing ging het een beetje om om het woord persoonsvorming. Het woord persoonsvorming was een woord dat gebruikt werd om een soort uit te leggen van dit is wat we doen bij levensbeschouwing. Het is een stukje persoonsvorming. Zelf nadenken over hoe sta je in het leven, wie ben je. We moesten ook een beetje reflectie. Ik heb dat denk ik nog ergens. We moesten in de zesde klas een heel werkstuk of een hele tekst schrijven over hoe we... hoe ons wereldbeeld eigenlijk veranderd was in de afgelopen jaren sinds de brugklas of zo. Echt een soort, niet alleen ons wereldbeeld, maar ook even wie ben je of hoe ken je jezelf? Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? En ik zag dat heel erg toen. En misschien is dat iets wat ik zelf erin heb gezien en wat niet per se de docenten hebben gezegd of zo. Maar ik denk dat dat wel een beetje was hoe het verteld werd. Ik zag dat als, nu kijk je naar je ontwikkeling tot aan de volwassenheid. En dan in de als je volwassen bent, dan ben je iemand geworden. Persoonsvorming. Je vormt de persoon die je bent. En vervolgens ben je dat geworden en dan ben je een soort van af. Dat was echt eerst wat ik dacht. En om er dus in mijn studententijd achter te komen dat dat niet zo was. Dat het dus dat je helemaal niet klaar bent met jezelf uitvinden. Of weten wat je wil in het leven. Of dat soort dingen. Ik had er echt een als tiener een heel ander... beeld van, en misschien is dat ook heel logisch voor een tiener om daar een ander beeld van te hebben. En weet je, ik bedoel, het is ook niet iets geks of zo. Maar ik denk wel dat het wel deel is van hoe het ons werd uitgelegd. Of hoe ik het heb opgevat in elk geval. Van, we zijn nu bezig met volwassen worden. We zijn bezig met, en misschien is het ook mijn er waren ook tieners die überhaupt die hele persoonsontwikkeling ging een beetje langs ze heen of zo. Want de persoonsvorming... Want ze waren er niet zo mee. Ik was daar heel erg serieus mee bezig. Dat is dan misschien iets wat altijd al in me heeft gezeten. Maar ik denk dat ik er veel meer nu veel gelukkiger van word. Te weten dat niet het geval is. Dat je niet iemand hoeft te worden en dat dan moet blijven. Ik denk dat ik dat ergens dacht. Dat is ook waarom in mijn burn-out... Ik weet dat deze podcast veel minder tarot-heavy is dan sommige anderen. Maar ik ga gewoon lekker door met kletsen. Toen ik in mijn burn-out zat, was er een liedje. En dat liedje heeft me heel erg geraakt. Dat was de tekst van Stef Bos. Het was toen Beste Zangers was toen op tv. En het liedje van Stef Bos werd gezongen door Milo. En de tekst was Is dit nu later? Heet het liedje. Ik heb hem denk ik in een eerdere podcast wel eens genoemd. Is dit nu later? En hij zingt... wat zingt hij nou? Hij zingt... we speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. En we hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst wat de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. En dan het refrein, is dit nu later? Zo is dit het nou. Maar dat is dus dat zinnetje van, jullie kunnen alles worden als je maar je huiswerk kent. Je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Hè? Dus het stukje van, je kunt iets worden. En als je dat dan dus bent geworden, dan ben je dat dus. Hè? Met het idee ook van, je kiest uiteindelijk een soort levenspad. Dat ga je dan doen, dat ben je dan geworden. Daar is het dan. En hij zingt dan dus een stukje van, is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarin staat dat je volwassen bent, zoiets. Is dit nu later? Ik weet nog steeds niet wie ik ben. En nog zoiets, is dit nu later? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later?
En dat sloot zo aan bij wat ik op dat moment ervaarde. Ik heb echt zitten huilen toen ik dat liedje hoorde. En ik heb het vaker geluisterd. En het klopte zo met dat moment in mijn leven. Waarop ik dus burn-out thuis zat en dacht, ik heb een bepaalde keuze gemaakt. Hier zit ik, hier, ik had echt in mijn hoofd ook een beetje een soort van, ik zit hier nu aan vast. Want dit is nu eenmaal financieel of zo. Hè, dit heb ik nu eenmaal gekozen en ik weet niet hoe het anders kan. Is dit het nou? Is dit nu wie ik ben geworden en wie ik wil zijn? En ik snap het leven niet. Dat was echt even een beetje een soort dieptepunt. En vervolgens was er een ander liedje dat voor mij een antwoord bood. Een troost bood. En het heeft hetzelfde thema. Ik ben even de naam van de zangeres kwijt. Misschien kan ik dat even opzoeken. Die tekst net zei ik helemaal uit mijn hoofd. Maar even kijken of ik het gauw kan vinden. Het heet Daydream. Het liedje. En ik kwam het tegen. Het was een auditie van, ik geloof, America's Got Talent. Nee, zo'n Idols talentenjacht of zo. Nou, in elk geval, ik kwam het gewoon tegen tijdens het scrollen op YouTube. Oké, ik ga toch even de opname pauzeren om het te kunnen vinden. Ja, het liedje heet dus Daydream. Het is van Lily Meola. En zij zingt, het begint ook met vanuit de kindertijd. When we were kids in the backyard playing astronauts and rock stars, no one told us to stop it, called it unrealistic. Suddenly you're 18, go to college for your plan B. What you want is too risky. Live for weekends and whiskey. We all got these big ideas. One day, they're replaced with fears. How did we get here? En dat is dus datzelfde idee. Hè? Zo van toen we klein waren hadden we grote dromen. Maar toen we gingen studeren hebben we plan B gekozen. Want wat we echt wilden was te riskant. En dat gold voor mij ook wel een beetje. Want ik heb bijvoorbeeld gedacht ook, ik wilde graag toneelschool doen. Ik ben ook bij open dagen van toneelscholen geweest. Uiteindelijk er toch voor gekozen om te gaan studeren. En niet auditie te doen bij een toneelschool. En ik weet niet of ik dat echt als plan B zag. Want ik heb ook een superleuke studententijd gehad. Hè? Ik ben echt wel tevreden uiteindelijk met mijn keus ook om te gaan studeren. Nederlands te gaan studeren. Want dat paste gewoon ook heel goed bij mij. Maar goed, ik herkende me dus toen ik in die burn-out zat wel daar heel erg in. Van ja, weet je, toen had ik natuurlijk wel die lerarenopleiding gedaan. Terwijl ik dat was niet mijn droom of zo om dat te gaan doen. En ik was toen wel, dat is trouwens nog wel een belangrijk detail, denk ik. Ik heb in die periode toen wel nog auditie gedaan in Maastricht voor de regisseursopleiding. Een soort deeltijdregisseursopleiding. En daar ben ik in de tweede ronde ergens afgewezen. Dus ik heb wel die poging toen even gewaagd. En dat was toen niet gelukt. En toen ben ik daarna soort van voor plan B gegaan. Namelijk dan maar de lerarenopleiding. Maar zij zingt dan, want ik zei, dit liedje gaf een mooi antwoord. En dat is in het refrein zingt ze, don't quit your daydream. It's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your daydream? Dus ze zingt, geef je dagdroom niet op. En als het je nerveus of angstig maakt, dan is het juist iets om voor te gaan. Dan is het juist iets wat je moet willen of wat je wilt doen. En ga ervoor. En voor haar was dat dan in het tweede refrein, komt er dan een stukje verhaal van iemand die een zangcarrière ambieert, maar in een in de horeca in de bediening werkt. En dan zingt ze nog een keer van, geef je dagdroom niet op. En dat laatste zinnetje van waarom zou je het voor slapen bewaren? Waarom zou je er alleen maar over dromen als je ook overdag je droom zou kunnen leven? Dus ga dat doen. En dat was voor mij een heel erg aanmoedigend liedje met een tekst die mij heel erg raakte. Om wel weer opnieuw te denken, ja, weet je, ik heb het heft in eigen hand. Ik ga mijn eigen keuzes maken. En ik denk dat het zinnetje, die frase van ik neem het heft in eigen hand, heel sterk, en ik durf het met 99% zekerheid te zeggen, dat de periode waarin dat zinnetje weer terugkwam in mijn schrijfsels, in mijn dagboeken, dat soort dingen, dat geweest is rond die burn-out en rond de keuze om een baan op te zeggen. En ik heb dus toen weer opnieuw moeten leren van, Ja, maar je maakt je eigen leven. Jij maakt je eigen keuzes. Je zit niet vast ook aan een keuze. Je mag je keuzes ook veranderen. Dat was ook een belangrijke les die ik te leren had. Je hoeft niet altijd vast te... Je mag terugkomen op keuzes die je eerder hebt gemaakt. Je kunt zeggen, bij nader inzien was dit niet zo'n goed idee. En dat is iets wat ik mezelf toen ben gaan toestaan. En waar ik veel meer naar ben gaan leven. En ook, nou ja, uiteindelijk dus... jullie weten hoe het verhaal is afgelopen. Ik heb nu... de Academie voor Tarot is nu mijn bedrijf. En ik heb een tarot community. Waarin ik mensen mag inspireren om ook op deze manier met tarot bezig te zijn. En dit is helemaal mijn ding. En dit is helemaal mijn filosofie. Je creëert je leven zelf. Natuurlijk zijn er omstandigheden. Natuurlijk, weet je, zijn er dingen die tegenzitten of die... Maar... Neem het heft in eigen hand en maak die eigen keuzes. En laat het tarot je daarbij helpen. Ik vind het wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik er trots op ben. Dat het me gelukt is om na 30 minuten toch de cirkel ook weer rond te krijgen. En het onderwerp waar ik mee begon, dat dat nu heel leuk aansluit op waar ik nu in na 30 minuten kletsen beland ben. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat dit... het opnemen van deze podcast een onderdeel is van een beetje uitstelgedrag van wat minder leuke werkzaamheden die ik vandaag te doen heb. Dus nu moet ik daar toch eindelijk maar eens aan gaan beginnen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.